En naar Babel gaan we weer vanavond. Dan wel naar Jesaja. Waar wij waren in Jesaja hoofdstuk 21. Waar boven staat profetie over de ondergang van Babel. En we waren vorige keer ongeveer geëindigd bij de triomfantelijke kreet uit vers 9. Gevallen, gevallen. Of zoals hier staat, Babel is gevallen, zij is gevallen. Het zijn de woorden die later herhaald worden. Met name in Openbaring 18, een keer of twee. En in Openbaring 14 trouwens ook, en in Jeremia 51. En waar het allemaal maar was, zijn de vaste woorden. Gevallen, gevallen. Die grote stad. Met andere woorden, we hebben nogal wat profetieën met diezelfde strekking over de val van Babel. Het staat uitdrukkelijk, en op een bijzondere wijze met die vaste kreet, staat het nadrukkelijk in de Bijbel. En ik heb u gezegd, en ik blijf dat altijd maar herhalen, dit is nog nooit gebeurd, hè. Jeruzalem is nogal een paar keer verwoest onderweg, in de loop der tijd, maar Babel nooit. Babel is alleen verruineerd, verrenoveerd volgens de Groningers. Verruineerd. Het is met de grond gelijk geworden. Ik moet ergens nog wel in een boek een foto hebben, zo uit het begin van de 20e eeuw. Zo van, kijk, hier lag Babel. Maar er is niks meer van te zien. Het is namelijk in groot verval gebracht eerst en daarna ook verder geraakt. En inmiddels staat er weer het een en ander. Het is officieel herbouwd. Maar door oorlogsgeweld of iets dergelijks is het nooit verwoest geworden. Met andere woorden, dat moet nog gebeuren. En dat is natuurlijk toch de strekking van deze profetieën. Want, en dat blijf ik ook altijd herhalen, hoewel die profetieën hier wellicht in het verleden een toepassing dan wel vervulling gehad hebben. Neemt het niet weg dat de uiteindelijke strekking van die profetieën is dat het in de toekomst alsnog moet gebeuren. Bij sommigen is dat volstrekt duidelijk, zoals die over Babel, bij anderen wat minder, maar het doet dan ook weinig meer ter zake. Het gaat om het principe dat we kennen. En dit Babel zal verwoest worden, en ik vestig het dan weer een keer ook even laconiek de aandacht op. Dat Babel is het Babel uit de Openbaring 17, het laatste vers. Dat wil zeggen de stad die geldt als hoofdstad van de wereld. Zo staat het daar, dus ik leg me daarbij neer. Het is de stad die het hoofd is over de koninkrijken der aarde, of hoe het er maar staat precies. Het is de vrouw die gezeten is, dan wel rijdt op het scharlakenrode beest. En dat is het wereldrijk van die dagen. En wij verwachten dus op grond van profetisch woord een wereldrijk in het Midden-Oosten met Babel als hoofdstad. Dat deden we ook toen het Babel nog niet herbouwd was, natuurlijk. Dat was in de 70er jaren. Toen verwachten we ook al Babel, de herbouw van Babel. Dat is dus 50 jaar geleden of zo, 40 jaar geleden, wanneer het maar was. En ja, dat verwachten we nog steeds en daar gaat het ook inderdaad naartoe. Met de opkomst van een macht die zich zal uitbreiden over heel de wereld. Hoe je dan heet? Ja, in de Bijbel heet het gewoon Babel. In de laatste instantie bestaat het uit 10 koninkrijken, dan wel 10 rijken, aaneengesmeed tot 1. Ook uitgebeeld als 10 tenen. Voor de Groningers 10 tenen.
Ton.
Nou, mijn vader moest het ooit voorlezen over de 10 tenen. En ik ontkwam toch niet aan de Groningse accent. De 10 tenen. En ik vind het ook altijd leuk om het te zeggen, omdat ik probeer er geen respect voor te hebben. De 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar. En daar valt die steen op. En daarmee wordt ook het hoofd van het beeld, en alles wat ertussen zat trouwens ook, vermalen, want zo staat het daar. Kortom, het is het wereldrijk, en het wereldrijk heet Babel. En de verwoesting van Babel is de ondergang van het wereldrijk. En dat is in de praktijk het rijk van den duivel, van de boze, heet die. Er zijn nog een paar namen voor Marola, daar zullen we het nou niet over hebben. Dat zeg ik dan ook altijd. Toen maar. Ik heb een hele rij van namen en titels. Ook uit de Bijbel zelf, zal ik maar zeggen. De verklager der broederen, de leugenaar van de beginnen. De duivel, de oude slang, de satanas. De vader der leugen, noem ze maar op. En dan heb ik het nog niet gehad over de echte symbolische termen. En de namen waaronder hij bekend is in de verschillende religies. Toch? Dus vooruit maar. Maar Babel zal vallen. En de uiteindelijke koning van Babel is de duivel. Maar dat hebben we besproken naar aanleiding van hoofdstuk 13 en 14. Dus daar hoef ik nou ook niks meer over te zeggen. Maar daar ligt de climax. Babel zal verbroken worden en al de gesneden beelden harer goden heeft hij verbroken tegen de aarde, want Babel is de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde, Openbaring 17, waar dus staat dat alle religies ter wereld feitelijk hun oorsprong hebben in Babel. Op een of andere wijze. Historisch. Nee, niet bij de Grieken, niet bij de Egyptenaren. In Babel, ja. Ook daar hoef ik het niet over te hebben. Dus ik kan gewoon verder. O mijn dorsing en de tarwe mijns dorsvloers. En die dorsing en die tarwe mijns dorsvloers heet in laatste instantie Ulieden. In hetzelfde vers. O mijn dorsvloer en tarwe mijns dorsvloers. Wat ik gehoord heb van de Heer der Heerscharen, de God Israël, dat heb ik Ulieden aangezegd. Nou ja, het is aangezegd officieel aan Israël. Hier, Jesaja was een profeet onder Israël. Het is primair en oorspronkelijk aangezegd aan Israël. Dus Israël wordt hier aangeduid met deze termen. Mijn dorsing, de tarwe mijns dorsvloers. Het gaat om de oogst. Israël wordt aangeduid als een oogst. Zover is het overigens nog niet. Maar het is de verwijzing naar wat uiteindelijk van Israël zal overblijven. En dat in Israël dat inderdaad ontkomen zal aan de macht van Babel enzovoorts. Wij verbazen ons natuurlijk over de wat gezwollen taal, kan je het zo zeggen. Over mijn dorsing, de tarwe, mijn dorsvloers. Dan moet ik u zeggen, ja, dat verbaas ik me ook wel over, maar in dit hoofdstuk hoeft het je niet te verbazen, omdat wij hebben hier profetieën tegen Babel. Duma, vers 11. En Arabië, vers 13. En daar heb ik u al van gezegd dat Babel in hoofdstuk 21, vers 1 tot en met 10, inderdaad Babel is. Maar dat weten we zeker omdat het in vers 9 staat. Want in vers 1 heet het de woestijn aan de zee. En daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Het is in hoge mate een poëtische term, een versluierende term, een illustratieve term, wat je maar wil. En ik kom daar nou niet op terug, maar ik wijs er maar op dat dat niet een normale naam is. Maar het is de verwijzing naar de positie van dat volk. Eigenlijk een land, een rijk waarin niet te leven valt. Maar onderhoudt relatie met de wateren. En dat hebben we ook gezien in Openbaring. De vrouw die er zit aan vele wateren. Aan de zee enzovoort. Het is beeldspraak dus, hè. Een mooie samenvattende term daarvoor, beeldspraak. Datzelfde geldt ook voor vers 11 waar wij aan toe zijn. Want daar staat de last van Duma. De vertalers hebben het toch maar laten staan, Duma. Maar er is niemand meer die eraan twijfelt. Nou ja, niemand. Nou, doe maar. Alleen degene die nog moeten promoveren, oké. Maar voor de rest geldt, Duma, men weet dat het is Edom. Niet dat het veel uitmaakt, want het zijn toch maar twee versen, dus doe maar. Maar Edom, kom er zo op terug. En daarna heb je nog die tegen Arabië. Het komt aardig in de buurt en dat het over Arabië gaat vanaf vers 13. Zelfs in vers 13. Daar wordt ook niet echt aangetwijfeld, maar er staat niet echt Arabië, er staat Eref. Dat is niet het normale woord voor Arabië, maar het is wel het eerste deel van het woord. Maar Eref betekent zoveel als de avond. Eref. Avond. Maar het is een beeldspraak, want het gaat erom dat het duister zou worden in Arabië. Er zit trouwens nog veel meer beeldspraak aan vast. Want Arabië hangt ook samen met de Araba. Met de Garaba, dat is met het graf. En met de diepten van de Araba en de Wadi Araba, namelijk van de Syrisch-Afrikaanse slenk. Sommige mensen kijken begrijpend, anderen denken, waar heeft u het nu toch over? Ik heb het over de slenk. Dat is wat Araba eigenlijk betekent. Een graf, een grube in Duits. Een verzakking in de grond. En dat heet in het Nederlands een slenk. Niet dat het in Nederland voorkomt, niet echt tenminste. Er zijn er ook niet zoveel, hè?
Die Groningen misschien.
Ja, misschien langzamerhand, hè? Maar we hebben het over de verzakking van het Jordaandal. Dat wil zeggen, beginnend ergens in Syrië en dan lopen door het Jordaandal tot op het diepste punt, dat is bij de Dode Zee. Want dan ben je al gezakt tot 400 meter beneden het normale Amsterdamse pijl, dat in zichzelf trouwens al tamelijk laag is, het Amsterdamse pijl, zuster. Maar, hè? Wordt beter, want het gaat omhoog, heb ik begrepen, zeespiegel. Dus, maar 400, dat is onbeschoft laag, 400 meter. Je loopt op begane grond, maar het is wel 400 meter laag. En aan beide kanten zie je bergruggen. Nou ja, dan denk je dat het bergen zijn, omdat je 400 meter omhoog moet klimmen er tegenop. Maar als je boven bent, is het tamelijk vlak, hoor. Je was namelijk in een gat weggezakt. Die slenk. En die loopt door via de Dode Zee, verder naar beneden. En dan gaat hij weer, loopt hij eerst weer omhoog. En dan gaat hij weer over in de Golf van Aqaba. De Schelfzee uit de Bijbel. Waar de kinderen Israël zijn doorgetrokken. Het is nog steeds hetzelfde dal. Kijk maar op je kaart. Het is hetzelfde dal. Loopt gewoon rechtdoor. En daarna loopt het verder via de Schelfzee. Dat wil zeggen de Rode Zee bedoel ik nu. Dus nog verder naar het zuiden. En dan zo tot in Afrika. En daarom heet het de Syrisch-Afrikaanse slenk, officieel. Kan je zo vinden op Google, denk ik. En ik roep er ook altijd bij, maar in werkelijkheid loopt die. Dat is een scheur in de aardkorst, 2. En daartussenin is het verzakt. Daarna komen die scheuren bij elkaar, maar dan ben je al in Afrika. En dan loopt diezelfde scheur, die loopt nog steeds door tot in Zuid-Afrika aan toe. Dan ben je in Transvaal. Wij in Oost-Transvaal. Daar heb je het hoge veld en het lage veld. Het hoge veld en het lage veld. En het verschil is een afgrond van een paar honderd meter. Weet jij hoeveel het is, Jacob? Nee, uit het hoofd niet. Het is een paar honderd meter. Het is tamelijk recht, ja. Die hebben ook watervallen, dat tondert het daar beneden. Dus echt heel hoog. Of je loopt daar op het platteland en je moet er even een klein stukje naar beneden. Dan ben je in God's Window. Staat gewoon op de kaart, God's Window. Dan kijk je een paar honderd meter hoog uit over het land wat zich verder uitstrekt. Dat is het Lageveld. Dat ligt aan het Krugerpark. Dat ligt dan weer beneden en dat gaat dan door de Mozambique. Maar het is een hoogteverschil. Kats, afgebroken. En dat is de uitloper tot in de Drakensbergen van de Syrisch-Afrikaanse slenk. Dus een wereldwonder.
Hoeveel kilometer praten we
nou? Een wereld, enige duizenden. Ja. Maar het is een wereldwonder eigenlijk. Maar het is een beeld van, in de Bijbel is het een beeld van de dood. Vandaar dat men trekt de Jordaan over en wordt in de Jordaan gedood. Maar de Jordaan is de Syrisch-Afrikaanse slenk. Die loopt daardoor. En de Dode Zee ligt daar ook in. En dan verder naar het zuiden, daar heb je dus de golf van Aqaba. Maar die is men ook doorgetrokken. En doortrekken door de Schelfzee of doortrekken door de Jordaan is doortrekken van precies hetzelfde dal. Hetzelfde ding. De Araba heet het. Het graf, feitelijk. Nou ja, daar gaat het dan om. Hè. In Arabië, dat woord is daaraan verwant. Je schrijft het niet hetzelfde, maar het is eraan verwant. Het is verwant ook aan het woord wat er echt staat, Eref, avond. Want avond wordt ook geacht te zijn de overgang van dag en nacht. Het verschil tussen dag en nacht. En er zit ook die breuk in en het idee van duisternis dat je in een gat valt. Een dal van diepe duisternis. En wat het maar is allemaal. Het is allemaal symboliek die in elkaar grijpt. En ook ons Nederlandse woord kraai komt daar vandaan. Kraai. Arab. Arab. Het is garab eigenlijk met een ayin in het Hebreeuws. Als je die hard uitspreekt wordt het een k. En als je die b zacht uitspreekt aan het end, dan wordt het een kraai. Je kunt het ook andersom doen en de ayin zo goed als weglaten. Dat doet men ook veel. En de b aan het end hard maken, dan wordt het een f. En dan krijg je dus een raaf. Maar het is volstrekt hetzelfde woord. Raaf of kraai is gewoon hetzelfde woord. Etymologisch is gewoon hetzelfde woord. Maar het is het woord voor graf. Ja, de diepte. En daarmee ook voor honger. En voor avond. Maar u begrijpt toch dat het allemaal hetzelfde is. Het zijn allemaal synoniemen van. Of beelden van, zo kun je het ook zeggen. Het zijn beelden van de dood. En vandaar ook deze woordkeus hier. Maar daar kom ik zo op terug. Eerst, want ik moet eerst nog wezen bij Duma. De last van Duma. Het is gewoon Edom. Ook bekend als Idumea, via het Grieks. Edom, Idumea. Dat woord zo gekozen is. Ach, er zijn enige theorieën over. Ik vind het eigenlijk niet zo belangrijk. Het meest voor de hand liggende is namelijk dat. Dat het natuurlijk een afleiding is van het woord zelf. Maar waarom dit gekozen is, is omdat dit woord, Duma, is ons Nederlandse woord dom. Maar het heeft de betekenis ook van stom. Dat zijn woorden die wij in het Nederlands door elkaar gooien in de volksmond. En in het algemeen beschaafd Nederlands zeggen we het zijn twee verschillende dingen. Maar het idee is dat iemand die stom is, namelijk niks te zeggen heeft. Iemand die stom is, die zegt niks immers. Maar waar iemand die niks te zeggen heeft, omdat hij dom is, is hopelijk zo verstandig om dat ook niet te doen. Wat een constructie weer. Maar goed. Dom of stom. Dat wil zeggen onmondig in beide gevallen. Onmondig. Of in het gewone Nederlands nietszeggend. Maar daar hebben we echt twee woorden voor nodig. Nietszeggend. Wij kennen dit woord dat hier gebruikt wordt. Tenminste, wij zouden het moeten kennen naar aanleiding van Hosea, hoofdstuk 4, denk ik. Hosea hoofdstuk 4. Ik zoek het met opzet op. Omdat het daar niet adequaat vertaald is. Daar staat namelijk in Hosea 4 vers 6. Mijn volk is uitgeroeid. Hosea 4 vers 6. Mijn volk is uitgeroeid. Omdat het zonder kennis is. En nog een keer. Omdat gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen. Waarna je die twee zinnen bij elkaar optelt en de vraag hebt, ja, is het volk nou verworpen omdat het zonder kennis is, of is het uitgeroeid omdat het zonder kennis is? Hè? Nou ja, het was voor mij ooit aanleiding om te kijken, wat staat daar dan in het Hebreeuws, want dit kan niet. Wordt het nou uitgeroeid of is het verworpen? En het punt is dat dat woord vertaald met uitgeroeid, dat is dit woord. Dama. Duma. Dat wil zeggen, dat woord dat we hier tegenkomen in Jesaja 21 vers 11. Maar het betekent dom, of beter nog, stom gemaakt. Tot zwijgen gebracht. Nietszeggend geworden. En als je het één keer weet, herken je het ook voortaan altijd. Omdat er vervolgens staat, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik u ook verworpen, dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. En nog een keer, terwijl gij de wet uw schats vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten, dan wel uw zonen en zo verder. Want het punt is dat Israël beschouwd wordt. Nou ja, Israël als Israël is, vanwege het gewicht van de naam, de titel, Israël is een priesterlijk volk. En de verantwoordelijkheid van de priesters, en dus van het priesterlijke volk, is om het woord van God te spreken, te onderhouden, te verkondigen, te onderwijzen, wat het maar is. Dat is de verantwoordelijkheid van de priesters. Maar als zij zelf dat woord, de kennis, de wet, uw schots, of hoe het hier maar heten mag, als ze die zelf vergeten hebben, niet kennen, dan hebben ze dus niks meer te zeggen. En dus zegt de Heer, nou ja, dan ontsla ik je maar uit het priesterambt. En ik maak je tot een nietszeggend volk. En nietszeggend kennen wij ook in de betekenis van, het heeft alle eigen identiteit verloren. Het is geworden als elk ander. En dat is wat ook op andere plaatsen over Israël gezegd wordt. Het zou verstrooid worden onder alle volken. Het zou tot de heidenen gerekend worden. Kortom, het is een nietszeggend volk. Te midden van al die andere volkeren. Het onderscheidt zich niet meer. Of zoals het dan in de psalm ergens staat. Efraïm heeft zich vermengd met de volkeren. Ik geloof trouwens dat het hier in Hosea ook ergens staat. Hoor. Efraïm vermengt zich met de volkeren. Maar ik kan wel zoeken, maar dat gaat te lang duren. Maar dat soort uitspraken zijn dat. Maar dat Duma of Dama, het gewoon de Hebreeuwse wortel, heeft de betekenis van niks te zeggen hebben. 7 vers 8, die zocht ik, ja. Hosea 7 vers 8. Efraïm die verwart zich met de volken. Dat wil zeggen, vermengt zich met de volkeren. Niet zozeer dat het assimileert en daarin ten onder gaat, maar in de zin van, het onderscheidt zich niet meer van de volkeren. Het is geworden zoals de overige volkeren. En dat is het dan. Terwijl het Israël moest zijn. Dat wil zeggen, het priesterlijke volk. Aan wie de woorden Gods waren toebetrouwd. Een volk dus dat tot taak heeft om dat woord Gods te bewaren. Zoals het later van het Joodse volk gezegd wordt in Romeinen 3. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Maar als ze die zelf verwerpen, worden zij vanzelf een dom, stom, dama. Een nietzeggend, zich niet onderscheidend volk. Dat is waar het over gaat. Niets meer te zeggen. En dat is wat feitelijk, en dan ga ik maar gewoon weer terug naar Jesaja 21, maar onthoud deze hè, in verband met Hosea. Dat is wat er staat. Hè. Het volk is niet ten dode opgeschreven of iets dergelijks. Maar het is tot zwijgen gebracht. En het slaat daarop Efraïm, het tienstammenrijk, dat inderdaad verstrooid is geworden onder de heidenen. En ontslagen is van de verantwoordelijkheid om het woord Gods te bewaren. En het is zo gebleven tot nieuwtestamentische tijd aan toe. Toen het woord van God daar weer terecht kwam. En toen werd het van Lo-Ammi alsnog weer Ammi. En waarom ook niet? Want op dezelfde bladzijde in de Bijbel staat dat ook. Maar dat was nog Hosea 2. En 1. Aangehaald in het Nieuwe Testament. In Romein, wat is het nog? 9 geloof ik, Romeinen 9... En in 1 Petrus. Lo-Ammi zou Ammi worden. Wat gaat daarover? Daar was het nog Ammi. Het zou Lo-Ammi worden, tot zwijgen gebracht worden. En inmiddels werd het weer in de oorspronkelijke functie hersteld als priesterlijk volk. En nog even, en dan zal het alsnog weer tot zwijgen gebracht, afgesneden worden. Want als het in het geloof niet blijft, zullen ze alsnog afgesneden worden. Dat was Romeinen 11. Nou, dan hebben we weer iets, denk ik, om na te kijken. Want ja, ik kan het alleen maar zo even doen. Hè. Even snel zeggen in de hoop dat u het herkent. En anders dan een andere keer. Ja. Maar hier wordt gezegd over Edom. De last van Duma. Edom. Het is een woordspeling op de naam van Edom. Het is letterlijk een anagram. Want het zijn dezelfde letters. Ze zijn alleen verwisseld hier en daar. De last van Edom. Men roept tot mij uit Seir. En Seir is sowieso de bekende andere naam voor Edom. Dus dit had helemaal geen probleem hoeven te zijn. Hè? Duma is Edom, is namelijk Seir. Seir betekent zoveel als de harige, de ruige. Vanwege Esau, want Edom is Esau, dat weet u. En hij was ruig en hij was rood. Edom is rood en Seir is ruig en hij was harig, dat staat er allemaal. Dus hij zal ruig roodharig geweest zijn. Kortom, een Kelt. Avant la lettre. Maar, wat doen we? Men roept tot mij uit Seir, wachter, wat is er van de nacht? Dan gaat het hier steeds over. Dat er opgelet wordt en dat er een wachter is en dat er opgelet wordt wat er gaat gebeuren. Dat was ook hiervoor in verband met Babel. In vers 6, ga heen, zet een wachter, laat hem aanzeggen wat hij ziet. En hij ziet de ondergang van Babel aankomen. En hier is het wachter, wat is er van de nacht? Twee keer. En de wachter zei, de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Dit zijn ook zinnetjes waarvan je ogenblikkelijk moet denken van, wat staat er dan echt? Ja, eigenlijk is de vraag, hoe komt men bij deze vertaling? Want zo subtiel zoals het er nu staat, is het Hebreeuws niet. Dus dat kan eigenlijk niet, maar wat staat er dan? Een simpelere vertaling heb ik wel eens ooit gezien. Daar staat, de morgenstond komt en de nacht komt ook. Maar ja, als de ochtend komt en de nacht komt ook, dan, en als het in die volgorde gebeurt, dan is er niks om je zorgen over te maken. Onder het motto, de ene geslacht komt en het andere gaat, of zo. Hè? Of de zon gaat op en daarna gaat ze onder en ze hijgt naar haar plaats. En dan de andere ochtend komt ze weer op. Zo, dat was prediken. Dus ja, dat betekent niks. En dus wat overblijft is wel degelijk wat hier staat. Namelijk, het is tijd voor de ochtend, voor de morgen. Maar in plaats daarvan, blijft het nog nacht? Of wordt het nacht? Dat wil zeggen, het is niet best. Andersom komt in de Bijbel ook voor. Hè? Het zal zijn ten tijde des avonds dat het licht zal wezen. Staat er dan. Dat is andersom. Maar hier is het niet best. Op het moment dat, want zo is het ook vertaald hoor, als morgen komt, dan is het niettemin toch nog nacht. Dat wil zeggen, dat licht gaat niet op, het blijft duister. Met daarna meteen de oproep, wilt gij lieden vragen? Vraagt. Wil je weten wat er aan de hand is, wat er gaat gebeuren? Kom je vragen maar stellen, keert weder en komt. Want het punt is natuurlijk, maar dat hoeft al niet eens meer uitgelegd te worden, dat inderdaad van Gods wegen een oordeel komt over Edom in één adem, in één beweging als het ware, in dezelfde tijd en onder dezelfde omstandigheden als al die andere oordelen die komen zullen. En ik moet er nog wat bij zeggen, dat is niet zo makkelijk, dat is dat in geval Israël daadwerkelijk ontslagen zou worden, in theorie. Stel dat heel Israël zou ophouden Israël te zijn. Dat wordt wel geleerd, maar dat kan helemaal niet. Hè. Dat zou je ook moeten weten, dat kan niet. God heeft gezegd, Israël zal altijd mijn volk zijn. En David zal altijd iemand hebben uit zijn zaad die op zijn troon zal zitten over Israël. En Israël zal altijd mijn volk zijn. Voor zover er een onderbreking zit ergens, God gebruik maakt van die twee huizen van Israël. En als het met de een verkeerd gaat, dan gaat hij met de andere verder. Als het met de andere verkeerd gaat, gaat hij met de een verder. Maar Israël zal altijd Gods volk zijn. Er zit geen onderbreking in. En zo... Nee, dus het enige echte antwoord op de vraag, heeft God zijn volk verstoten? Nee. Heeft God het Joodse volk verstoten in onze dagen? Ja, dat wel. Want God heeft van hen het koninkrijk weggenomen en gegeven aan een ander volk. Staat er uitdrukkelijk. Maar krijg je de leerstellige uiteenzetting en dan krijg je ergens in Romeinen, hoofdstuk 11, heeft God zijn volk verstoten? Nee. Maar het voorbeeld wat Paulus dan geeft is een voorbeeld met betrekking tot de 10 stammen van Israël, hoor. Daarna over Elia en wat het maar was allemaal. Maar niet over de Joden. Want het Joodse volk is wel... Niet de Joden, maar het Joodse volk is wel verstoten. Heeft God zijn volk verstoten. Dat ene huis, maar het andere niet. Zo gaat hij verder. Maar ik wil je wat anders zeggen. Namelijk, in theorie, als God wel Israël zou verstoten... tijdelijk of voor altijd, dan krijg je dus een vacature, een vacuüm, broeder, ja, dan krijg je een vacature, want dan is de vraag, maar wie moet dan de opengevallen plaats innemen? Wie komt dan in aanmerking om als priesterlijk volk op te treden? Want dat is een kwestie van... hiërarchie, wie staat er vooraan in de lijn van erfopvolging? En die is makkelijk, want dat wordt gewoon de tweelingbroer. En dat is Esau. Wat bedoel je nog? Dat wil zeggen, hoe vijandig Esau soms ook staat, en Edom ook staat in de Bijbelse geschiedenis. Esau staat meteen achter Jacob, meteen achter Israël. Als Israël gepasseerd wordt, kom je bij Esau, kom je bij Edom uit. Zo werken die dingen. En daarom, als een gelovig overblijfsel vluchten zal in de toekomst uit Jeruzalem, ik bedoel zo letterlijk mogelijk nu, dan vlucht het naar Edom, dat is de backup, dat zit daarachter, van de hoofdstad van Israël, Jeruzalem. Naar Bosra, bijgenaamd Petra, Sela, in Edom, van de ene berg naar de andere. Hebben we die nog? Dat is waar het over gaat, hoor. Alleen, de ellende is natuurlijk dat via Edom daar ook een lijn, de lijn loopt van, laten we maar de antichrist noemen voor het gemak, want die loopt daar ook, hè. Als God zelf zijn koninkrijk op aarde niet openbaart, dan is dat dus een vacuüm. En de meest voor de hand liggende die dat vacuüm wil of gaat opvolgen, is inderdaad Edom. Dus als je iemand zoekt die hier op aarde die plaats inneemt, om zo te zeggen, van dat... rijk van de tegenstander, zou je het toch moeten zoeken bij Ismaël, een generatie daarvoor, bij Esau, bij Amalek, die stamt van Esau, dus die is makkelijk, Agag, dat was het koningshuis van Amalek, Haman, uit de geschiedenis van Esther. Hij was een Agagiet. Uit het huis van het koningshuis van de Amalekieten. Agag. En die familie die bestaat nog. En daar zou je dat dus moeten zoeken. Ik zei niet antichristen, ik zei dat de woorden zijn gebruikt ik niet. Hè? Nee. Want dat is de duivel zelf. Die stamt van niemand af. Maar voor zover, er zijn twee van die hoorns, hè? Die andere, die, of twee van die beesten. Die andere is gewoon een mens, en die komt uit die afstamming. Dat is ook Esau. En bovendien aan het, dat volk wordt aangeduid met de naam Edom. Maar de aardigheid is dat dat volstrekt hetzelfde is. Officieel in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst is het volstrekt hetzelfde als Adam. En dan ben je inderdaad terecht bij de hele mensheid. Dat is dan de lijn. Als God niet ingrijpt, als God niet Jacob verkiest, ja dan is het Esau. En een generatie daarvoor, als het niet Isaac is, ja dan is het Ismaël. Hebben die nog? En als het niet Jeruzalem is, dan is het Babel. Dus verwachten wij een Edomiet die de dienst uitmaakt in Babel. En nauwkeuriger weet ik het ook niet. Dus hoef ik dan ook niks van te zeggen, gelukkig. Maar zou het niet weten. Maar in die koers moet je dat wel zoeken. Kortom, Edom heeft het een en ander mede te delen. Terwijl Israël zwijgt. Officieel dan, hè, aan de buitenkant, terwijl Israël officieel zwijgt, moet je verwachten dat ergens het een en ander gezegd gesproken gaat worden door Esau. Niettemin, hij zal weer tot zwijgen gebracht worden. En dat is wat hier in dit ene vers dus feitelijk staat met de verkiezing van die naam. Duma. Hij zal niet zeggend worden, zal tot zwijgen gebracht worden. En in plaats van dat hij licht verspreidt, zal het duisternis komen, enzovoorts. Er komt een eind aan zijn macht, aan zijn leer, aan zijn licht, enzovoorts. En mocht u nou vragen, maar wat heeft Edom dan te vertellen? Dan zeg ik, is dat niet duidelijk dan? Hè? Maar hij doet het wel. Hij is te vergelijken met tarwe is in de akker gezaaid. En daarna gaat het licht uit, wordt het nacht. En dan komt de vijand. En die zaait iets wat erop lijkt, dan wel van afgeleid is. Cisanion. Wilde haver. Het is wilde tarwe. Maar goed. Maar hij zaait onkruid. Populair in de vertaling. En ik denk nog altijd dat dat primair slaat op de islam. Ontleend aan de Bijbel. En nadat het christendom de wereld overgegaan is, zal ik maar zeggen. Maar op een of andere wijze zijn plek gevonden heeft. En toen kwam dat. En daar zitten we nu nog mee. Een tevreden val dat dat zich voortzet tot in de dagen van de antichrist aan toe. Voor de hand liggende redenen. Maar hij zal tot zwijgen gebracht worden. Dat is de strekking van die twee versen. Het licht gaat uit. En het hangt dus met elkaar samen. Babel, Edom. En daarna heb je ook nog Arabië. Dit woord hebben we het al over gehad. Het is nacht. Het is duisternis. Het is de dood. In het woud van Eref. In het woud van de avond, van de duisternis of wat het maar is, van de dood. Zult gij overnachten, o gij reizende gezelschappen van Dedanieten. Dat zijn overigens geen toeristen. Maar dat zijn die nomadenvolken die geen vaste plek hebben. Dat zijn reizende gezelschappen inderdaad. Dat zijn heel wat volken. Ook heel lang geweest, eigenlijk. Dedanieten stammen af van Dedan. En Dedan stamt van Joksan. En Joksan is de zoon van Abraham. Want vader Abraham had 8 zonen. Ja, 1 uit Hagar en 1 uit Zahara en 6 uit Ketura. En daar is de... U vindt het in Genesis 25, vers 3. Dedan van Joksan van Abraham. Dus een kleinzoon van Abraham feitelijk. Het is een familievolk, familie van Israël. Maar ja, dat was Ezau, Edom in de voorgaande versen ook. Hè? En voor de goede orde, heel Israël, alles heel Israël, was fundamenteel uit Babel afkomstig. Uit Mesopotamië namelijk. Dus het ligt allemaal dicht bij elkaar. Dat wil zeggen, qua afstamming en qua erfrecht. En daarmee zijn we er nog niet, maar deze Dedanieten die woonden dus in Arabië. Dat is inderdaad wat wij nog steeds kennen als Arabië. Hoofdzakelijk trouwens Saoedi-Arabië. Maar het is gewoon Arabië. Ja. En vers 14... Komt den dorstige tegemoet met water, de inwoners des lands van Thema zijn de vluchtende met zijn brood bejegend. Thema, dat is een zoon van Ismaël. En Ismaël was een zoon van Abraham. Met andere woorden, Dedan en Thema zijn allebei kleinzonen van Abraham. Genesis 25, vers 15. Maar die zwierf daar ook rond en woonde daar. Kom de dorstige tegemoet met water. Kom de inwoners des lands van Thema tegemoet met brood. Want zij vluchten voor de zwaarden, voor het uitgetrokken zwaard en voor de gespannen boog. En voor de zwaarigheid des krijgs, dat lijkt me duidelijk, oordeel, een vernietigende oorlog, vernietigend oordeel over Arab, over Arabië. Want alzo heeft de Heere tot mij gezegd, nog binnen een jaar, gelijk de jaren eens dagloners zijn, zo zal de heerlijkheid van Kedar ten onder gaan. Hoe dat precies zit met het jaar van een dagloner, weet ik ook niet. Want ik dacht dat een dagloner iets met een dag te maken had en niet met een jaar. Maar hier wordt binnen een jaar een oordeel aangekondigd, voor zover ik het begrijp. Zoiets moet in het verleden hebben plaatsgevonden. En het hangt samen met dat Arabië ooit veroverd moet zijn geweest door de Assyriërs. Maar dat is in de Bijbel niet meer vermeld en buiten de Bijbel wel, maar heel slecht gedocumenteerd. Dat wil zeggen, daar weten we helemaal niks van. Maar u begrijpt dat de Assyriërs zijn opgetrokken en ze hebben het tienstammenrijk vernietigd. Ze hebben voor de poorten van Jeruzalem gestaan in de dagen van Jesaja ook nog allemaal, geloof ik. En ja, ook nog, in de dagen van Jesaja. En vervolgens zijn ze doorgetrokken naar het zuiden en hebben ze huisgehouden in zowel Egypte. Nou, zijn er op zijn minst op rooftocht geweest. En in Arabië. En dat is wat hier aangekondigd wordt. Maar het blijft natuurlijk zo dat dit uitspraken zijn over wat in de toekomst alsnog zal gebeuren. En het lijkt me trouwens ook niks bijzonders als ik dat zeg, dat je het hart van de Arabische, dan wel de Mohammedaanse wereld zoekt. Als je dat zoekt, moet je heus in Arabië wezen. Bij de Saoedi's. De rest hangt eromheen. Maar voor zover er ergens iets gecontroleerd wordt, ergens een kern is, een hart is van die beweging, dan is het daar. Goed beschermd, afgesloten, tamelijk ongrijpbaar, enzovoort. Maar daar is ook Mekka en Medina, daar komt Mohammed vandaan. Logische wijze. Recht uit Arab. Uit het graf. Uit de duisternis van de macht der duisternis. En wat het maar is, hè. Dat is het. En dan worden dit soort profetieën ook redelijk herkenbaar. Maar het zal beëindigd worden. Nog binnen een jaar, gelijk die jaren eens daglonger zijn, zo zal de heerlijkheid van Kedar ten onder gaan. Kedar is eveneens een zoon van Ismaël en daarmee een kleinzoon van Abraham. Dat is vers 13 van Genesis 25. En het overgebleven getal der schutters, de helden der Kedarenen, zullen minder worden, want de Heere, de God Israëls, heeft het gesproken. Daarmee ook meteen zeggend dat die positie van deze volkeren die onder het oordeel zouden komen, mede bepaald is geworden door hun vijandschap tegen Israël. En als dus dat Israëlitische wereldrijk, het koninkrijk van Christus, het Messiaanse Rijk, gevestigd gaat worden, ja, dan moet de vijand eraan geloven, dat begrijp je toch? En dat gebeurt ook, vandaar dat er staat, de God van Israël zal dat doen. En begrijp dan ook, voor alle duidelijkheid zeg ik het er maar bij, dat dat niet maar de God is van het Joodse volk, hè? Het is van Israël. Alle stammen van Israël. Ja. In de praktijk, die God van Israël en Israël, dat zijn de Joden en in het algemeen de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Dat zijn ze. Alles bij elkaar. En dat zijn precies de volkeren waarop de muzelmannen het van oudsher gericht gehad hebben. Dat weet u toch, hè? De eeuwen door. En zeker sinds het ontstaan, of dan wel de oprichting van de islam. Sinds die tijd is dat zo geweest. Men heeft zich altijd gericht op Europa. Hè? Zij langs de oostzijde, over de Balkan heen. Dat is altijd onrustig gebleven daar dus ook. Omdat het toegangsweg is van Azië naar, en van het Midden-Oosten, dus naar Europa. Over de Balkan heen. En dan via Balkanlanden en dan via Oostenrijk en dan Europa in. Ze zijn heel ver geweest overigens, dat was nog niet eens zo heel lang geleden. En ook langs de andere route, dat was iets langer terug. Via Noord-Afrika en dan bij Gibraltar oversteken in Spanje. Tot halverwege Frankrijk zijn ze geweest. En dat hebben ze heel lang volgehouden. Ja, tot 1492. Nou, 91 dan. Want ze waren net officieel verdreven toen Columbus... toen hadden ze de handen vrij daar in Spanje om het geld wat ergens anders in te steken dan in de strijd tegen de Moren. Zo is dat gegaan. En eeuwen daarvoor werden ze het in halverwege Frankrijk teruggedreven. Langzamerhand helemaal terug naar het zuiden tot... Het verste. En daarna, nadat ze uit Spanje helemaal weg waren, zijn ze aan de andere kant begonnen. En via de Balkan Europa in, via Oostenrijk. En ze zijn met militair geweld tegengehouden. Maar het is voor ons te duur geworden om dat te doen. Dus we laten ze nou gewoon binnen. Hè? Ja. Ja, je doet gewoon zielig en je zegt dat je in de problemen zit enzovoort. Je trekt oude kleren aan en oude schoenen en je neemt oud brood mee. Waar heb ik dat toch gelezen? En je zegt, wij komen van heel ver en we zoeken een onderdak. En dan zegt Joshua, oké, dan sluit ik een verbond met jullie. Maar dat was een ander volk vooruit, laten we het daar maar op houden dan. We zetten gewoon de grenzen open. Ik heb er zo moeite mee met dit soort dingen. Ik ben opgegroeid na de oorlog en we moesten van de Duitsers af. We waren zo blij dat enzovoort. Wij leven vrij, wij leven blij op Nederlands diergrond. Ontworsteld aan de slavernij. Nederland in de volkerij en wat het maar was allemaal. Enzovoort. En een paar jaar later kwamen de drommel van die Duitsers bij ons voor de deur langs. Onderweg naar Lisse. Naar de bloembollen. Ja, het was door het dorp. Met allemaal van die slingers kwamen ze terug. Met de slingers over de auto's. Oh, dat mocht toch, dat kon er gewoon weer binnen. Ik heb het nooit begrepen toen, hoe dat zat. Ik begrijp het nu eigenlijk nog niet, eerlijk gezegd. He? Je jacht je vijand eruit enzovoorts. En daarna zet je gewoon het hek open. Je haalt het hek zelfs weg. Je laat ze gewoon binnenkomen. En je doet net of er niks aan de hand is. He? Dansen. Ja, die spelen met vuur. Maar dit is geschiedenis, dit hoor. Dit gaat zo. Dit soort dingen gaan zo. Je laat je misleiden door de, alleen met de buitenkant enzovoort. Weinig principieel zijn. Ook niet ergens moeite voor willen nemen, voor doen. Of iets dergelijks. En dan ga je naar de bliksem. Maar ja, als je eerst alles wat je zelf hebt opgegeven en kapot gemaakt en omvergeschopt, dan heb je ook niks meer om voor te leven, of om voor te strijden, of om te beschermen. Dan heb je ook niks meer te verliezen, dus dat maakt het ook uit. Weg met ons. En dat gebeurt al tientallen jaren. Maar dat is precies wat Israël verweten wordt. En daarom zeg ik die dingen, hoor, want voor de rest kan het me niks schelen, eigenlijk meer. Je weet waar het naartoe gaat, je weet dat er niks aan te doen is. Je weet dat het hard de kant op gaat van wat de Bijbel zelf allemaal aankondigt. Maar ja, dit is precies wat Israël verweten wordt. De laksigheid te willen zijn met de andere volken, daar verbonden mee sluiten enzovoorts. En niet meer zien dat je wat hebt om voor te leven en iets hebt om te beschermen. En dan zeg maar, ja, dat moet toch kunnen, die lui met die andere godsdienst, die moet je toch gewoon, moet toch kunnen. Ja, dat dachten ze toen ook. En het land ging er door naar de... Ja, zo gaat dat, logischerwijze. Als je niet waakt in een wereld waarin alles aan de macht van verderf onderhevig is, als je daar niet voor waakt, als je het niet in stand houdt, als je niet weet hoe het ervoor staat, dan verlies je het. Zo zonder meer, dan vliegt het je uit de handen en dan ben je het kwijt voor je er erg in hebt. En dat is wat natuurlijk gebeurt. En dat is in hoge mate ook niet voor het eerst overigens. Maar goed, de profetieën dus, nog even een paar korte waren dat, Babel, Edom, Arabië. Maar ja, u begrijpt dat als de Heer dit doet met die vijandige volkeren, wat zou hij dan wel doen met zijn eigen volk dat hem ontrouw is? Met zijn eigen volk aan wie hij zijn woorden heeft toebetrouwd. Een volk wat beter had kunnen weten. Dat onderwezen was door de Heer zelf, door de profeten, en dat het woord van God had ontvangen enzovoort. En daar gaat hoofdstuk 22 vervolgens over. De last van het dal des gezichts. Het dal des gezichts. Het is niet helemaal duidelijk wat ermee bedoeld wordt. Behalve dan dat helemaal duidelijk is dat Jeruzalem ermee bedoeld wordt en daarmee Israël. Maar niet helemaal waarom het zo heet. Gezicht is nog tamelijk goed te doen. Het veronderstelt namelijk dat Israël visie had. Dat wil zeggen, zicht had op de omstandigheden in het algemeen en op de toekomst, omdat het leefde uit het woord van God. Dat wil zeggen, de woorden Gods waren hen toegetrouwd, tot hen gesproken, zodat de profeten in hun midden, de Heer zelf had en als volk daar gebracht. En wat het maar was allemaal. Dus ze moesten beter weten, feitelijk. Niettemin heet het een dal. Die is moeilijk omdat Jeruzalem, want daar gaat het primair over, omdat Jeruzalem natuurlijk helemaal niet een dal is, maar integendeel op een berg gelegen is. Al zijn er die hebben uitgevonden dat er inderdaad hogere bergen zijn dan Jeruzalem. Dat verhoudingsgewijs Jeruzalem dan toch weer laag gelegen is. Maar als je de uitdrukking overdrachtelijk neemt, heb ik er geen probleem mee. Ik bedoel, je struikelt erover, maar het ligt toch hoog. Waarom heet het dan dal? Nou, omdat het zo hoogstaand niet is. Ja, nou bedoel ik het ook overdrachtelijk natuurlijk. Ja. Maar zo is het wel, daar gaat het hier over. De last van het dal des gezichts. En het wordt wel een beetje toegelicht hoor. Want er staat, wat is u nu dat gij al te gader op de daken klimt? Gij die vol van groot gedruis waart, gij woelige stad, gij vrolijk huppelende stad, uw verslagenen zijn niet verslagen met het zwaard, nog gestorven in de strijd. Kortom, Jeruzalem wordt belegerd, dat is hier, wat hier beschreven wordt. En de inwoners van Jeruzalem klimmen op de daken om te kunnen uitzien, wellicht over de muren heen, om te zien wat er omheen de stad gebeurt. Dat wil zeggen, vanuit een lage positie, waarin ze niet weten wat er gebeurt, klimmen ze toch omhoog. Om te zien. En dat houdt denk ik verband met de uitspraak, het dal des gezichts. Men zou opklimmen tot de Heere, men zou zich op een hogere positie laten plaatsen en men zou uitzicht hebben. Lord, plant my feet on higher ground. Wij kennen dat lied niet in het Nederlands, maar het is een heel bekend lied in Engels sprekende landen. In Duitsland ook trouwens. Het is in Duits vertaald. Plant my feet on higher ground. In de zin van steviger, hoger en inderdaad met uitzicht. En dat is wat hier gezegd wordt. Wat is u nu dat gij al te gader op de daken klimt? Gij die vol van groot gedruis waart, gij woelige stad, gij vrolijk huppelende stad. Het was altijd feest en ze waren vrolijk huppelend. Het is net Amsterdam, denk ik. Maar Den Haag mag van mij ook, hoor. En anders wel Brussel. Straatsburg.
Het was toen nog een bruisende stad.
Brussel was altijd nog een bruisende stad. Ja. Maar ja, we zijn ook een eind aangekomen trouwens, als ik het goed, niet goed begrepen heb. Maar men danst wel, men is wel vrolijk, maar men heeft niet in de gaten wat er werkelijk aan de hand is. Dat heb je nou eenmaal met drugs. Dat verdooft de zintuigen, dat brengt een mens in een waan. En hij ziet niet meer wat hij zien moet. En dan wordt gezegd wat er te zien is. Uw verslagenen zijn niet verslagen met het zwaard, nog gestorven in de strijd. Al uw oversten zijn tezamen weggevlucht. Zij zijn van de schutters gebonden. Allen die in u gevonden zijn, zijn samengebonden. Zij zijn van verre gevloden. Waarschijnlijk moet je het 5 keer lezen. Maar doe het dan nadat ik u eerst wat verteld heb. Wat beschreven wordt namelijk, is dat Jeruzalem kennelijk legers erop uit had gestuurd om de vijand tegen te houden. Maar die legers hebben ogenblikkelijk de vlucht genomen. Dat wil zeggen, hebben niet eens gestreden. Zijn weggelopen voor de strijd en zijn gevangen genomen, zijn gebonden. Samengebonden. Zij zijn namelijk gevloden, gevlucht. En toen voor een deel gedood, gestorven in de strijd. En voor een ander deel gevangen genomen. En zo gaan die dingen dan. Men laat zich verrassen en weet totaal geen raad met de vijand. Wat moet je ermee aanvangen? Zoals Nederland de Tweede Wereldoorlog inging. Een pacifistisch land. Met een gebroken geweertje. Met 2 soldaten geloof ik en 1 geweer hadden ze nog, bij wijze van spreken. Maar natuurlijk overdrijf ik nou zoiets. Maar dit is algemeen bekend. Ze hebben gedacht, nee, er komt geen oorlog meer, we geven geen geld uit aan een leger, waarom zouden we? Net als vandaag trouwens.
Ja.
Ik geloof dat we nog 3 generaals hebben en 2 soldaten. De ene is de luchtmacht en dan, toen maar weer, ja. Ik was ooit bij een reunie van ons muziekkorps, van de artillerie. En daar was net medegedeeld dat die artillerie was afgeschaft, of werd afgeschaft. Maar ze wisten nog niet precies wat ze erbij doen moesten. Toen riep iemand uit de zaal, overdoen aan de padvinderij. Maar zo is, het is allemaal spel geworden. Het is allemaal, en er is inderdaad niks van over, nee. En waarom? Omdat we denken, het gaat geen oorlog worden. Als het toch gebeurt, dan is er misschien iemand anders die wel voor ons vecht. Amerikanen of zo. Waar we dan vervolgens altijd op schimpen. Maar zijn ze de enigen die er eventueel nog wat aan doen. Ongeveer dan, hè. Ik bedoel, maar wij hier niet meer. Hoewel het gevaar wel degelijk dreigt. We weten het allemaal, maar we hebben meteen gedacht van... Oh, IJzeren Gordijn weg, hè. Goed zo, we gaan uitverkoop houden. Want we moeten geld over de balk smijten. Dus we verkopen het leger, we verkopen alle wapens, alles doen we weg enzovoort. En daarna draait maar eens terug. Dat gaat dus niet gebeuren. Zie? Nou, zo werken die dingen. Het is feestvieren. Iedereen moet maar genieten. Hoe vaak ik dat woord hoor op een dag. Genieten. Lekker genieten. Chillen, roepen ze tegenwoordig. Ik weet nog niet helemaal wat het betekent. Maar het komt in die buurt, geloof ik. Iedereen moet maar genieten. En het moet allemaal leuk zijn. Het leven is één groot feest. Ja. Maar straks ontploft het zaakje. En dan, ja. Ja, daar hadden we niet op gerekend. Nee, we hadden nergens op gerekend. We wilden helemaal nergens mee rekenen. Zo gaan die dingen. En dat is wat Israël hier verweten wordt. Zie? Ze zijn niet gestorven in de strijd. Er was helemaal geen strijd. Ze zijn gewoon gevangen genomen. En voor een deel gedood. En wat er overblijft is dat je zou moeten wenen om de stad... En daarmee om het land want, en om het volk, want het zal ten onder gaan in het oordeel. En dus ook inderdaad wat in de toekomst zal gaan gebeuren. Waarbij ik moet zeggen dat de beste bewapening voor Israël niet gelegen is in wapentuigen en in wapenindustrie. Het is gelegen in het trouw zijn aan de Heer. Want die had zijn belofte gedaan, die zei ik zal voor je zorgen, maar je, als je mij dient. En dan neem ik alle verantwoordelijkheid op me. En daaraan waren ze ontrouw met alle consequenties van dit. Zo gaan die dingen. Het is geen vrolijke boodschap. Maar ik kan het ook niet helpen. Bij vers 2 en 3. En met name vers 3. Al die oversten zijn tezamen weggevlucht. Niet verslagen in de strijd, maar tezamen weggevlucht. En in de vlucht kennelijk gedood. Met het zwaard, dat is vers 2 dan nog. Dan wel gestorven. Maar niet in de strijd, maar in de vlucht. En eventueel samengevonden. Samengebonden, zo gaat dat dan. Als gevangenen. Aan elkaar gebonden. Want het leger was gevlucht voor de vijand. Daarom zeg ik, wend het gezicht van mij af... Laat mij bitterlijk wenen, zegt de profeet. Laat me met rust. Dring niet aan om mij te troosten over de verstoring der dochteren mijns volks. Want daar is helemaal geen troost voor. Want het is een dag van beroering en van vertreding. Een dag dus van vertreding. En een dag van verwarring van de heren der heerscharen, in het dal des gezichts, de uitdrukking uit vers 1, in Jeruzalem, in Israël. Een dag van ontmuring des muurs, dan valt de muur en daarmee de bescherming weg, en van geschreeuw naar het gebergte toe. Al die uitdrukkingen in vers 5 hebben betrekking op... Een dag, het is een dag van dit en een dag van zus, zo en wat het maar is. Ik weet niet of u dat herkent, maar zo wordt bij gelegenheid, meerdere keren trouwens, op meerdere plaatsen, de dag des Heren beschreven. Een dag van dikke donkerheid, een dag der benauwdheid, een dikke duisternis. En, kent u die? Ik weet niet of u ze gauw kan vinden, maar... Die ene in Sefania lukt altijd wel, dacht ik. Maar er zijn heel wat schriftplaatsen waar dat zo staat. Hè? De dag des Heren breekt aan. Sefania, Haggai, Zacharia. Sefania. Ja, er gaan dagen voorbij dat je daar niet komt, hè. Bij Zephania. 1 vers 14. De grote dag des Heren is nabij. Dat wil zeggen, breekt aan, want dat is wat het betekent. De grote dag des Heren breekt aan. Hij is nabij en zeer haastende. De stem van de dag des Heren. De held zal al daar bitterlijk schreeuwen. De stem, dat wil zeggen het geluid van de dag des Heren, hoe dat klinkt. En dan heet het, vers 15, een dag zal een dag der verbolgenheid zijn, een dag der benauwdheid en des angstes, een dag der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en der dikke duisternis, een dag der bazuin en des geklanks, tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken en wat het maar was. Oordeel namelijk van Gods wegen en daarna in 2 vers 2. Daar heet het de dag van de toren des Heren. En zo zijn er nog enige van die uitdrukkingen. Ik laat het daar maar bij. De term dag des Heren staat weliswaar niet hier in Jesaja 22. Maar wel enige synoniemen. Dat dan in elk geval. Waarbij het begrip dag niet maar een tijdsaanduiding is, maar in de eerste plaats moet opgevat worden als oordeel. Dat is wat dag immers is. Maar dat het op een bepaald tijdstip zal zijn, vanzelfsprekend, jazeker. Maar het is een tijd, een dag, een oordeel van beroering, vertreding, verwarring van de Heere. In het dal des gezichts een dag van ontmuring des muurs en van geschreeuw naar het gebergte toe. Hier zijn ook achter elkaar 6 dingen genoemd, net als in Zephania 1 vers 15. En de dag des Heren, ja, dat is nog toekomst, hè. Die wordt ook in het Nieuwe Testament nog steeds aangekondigd voor de toekomst. Dat wil zeggen, dat moet nog gebeuren, want het is wat wij ook wel eens noemen het oordeel over de volkeren. Kortom, het is een synoniem voor wat ook gewoon heet de toekomst des Heren, of de dag van de Zoon des Mensen. De tijd namelijk waarin de Heer zich bezighoudt met de gang van zaken op aarde, ten einde hier op aarde zijn koninkrijk te vestigen. Dat betekent eerst een afrekening met alle volkeren, beginnend bij Jeruzalem en Juda. En dat is ook precies wat hier genoemd wordt. Hè? Want Elam heeft de pijlkoker genomen. De man is op de wagen, er zijn ruiters en Kir ontbloot het schild. Dat is de verwijzing naar legers uit Mesopotamië in elk geval. Via Elam. Kortom, men maakt zich klaar om te strijden tegen Jeruzalem, hetgeen ook daadwerkelijk in de dagen van Jesaja gebeurd is. Alleen de val van Jeruzalem heeft toen niet plaatsgevonden. Dat was pas later, lang nadat het tienstammenrijk al ten onder gegaan was. Maar niettemin, die strijd is er wel geweest. En dit beschrijft die gebeurtenissen. En het zal geschieden dat uw uitgelezen dalen vol wagenen zullen zijn en dat de ruiters zich gewisselijk zullen zetten ter poorten aan. Hier wordt beschreven die legers, die massa's, die grote legers die de Jeruzalem omsingelen en bedreigen. En hij zal het deksel van Juda ontdekken, deksel in de zin van bescherming. En die betekenis komt het vele malen in de Bijbel voor. Gij waart een overdekkende cherub. Overdekkend, beschermend, overvleugelend. Maar hij zal de bedekking, het deksel van Juda, ontdekken, wegnemen. En begrijpt dat Jeruzalem natuurlijk de hoofdstad was niet van het tienstammenrijk, maar van Juda, het tweestammenrijk. En dat is in onze dagen dus min of meer ook zo. Hij zal het deksel van Juda ontdekken, de bescherming wegnemen. En te dien dagen zult gij zien naar de wapenen in het huis des wouds. Ik weet het niet meer waar, maar ergens in de Bijbel, ik heb verzuimd het op te zoeken, maar ergens in de Bijbel wordt het huis des wouds genoemd. Als de, het munitiedepot, hoe heet zo is het in het Nederlands, het arsenaal. Het munitiedepot van Israël, van Jeruzalem. Dat is een, was een houten gebouw, het komt, wordt in de Bijbel elders genoemd. Het was een houten gebouw waarin wapenen opgeslagen liggen. Dat is niks bijzonders, want zo gebeurde dat vroeger altijd. Munitieopslagplaatsen. Ja. Maar te dien dagen zult gij zien naar de wapenen. Dat wil zeggen, men zal een beroep doen op die wapenen. Men heeft ze nodig, men zal ze verzamelen, opzoeken, hoe het maar heten mag. En ik lees gewoon verder, want dat is het makkelijkste. En gij lieden zult bezien, eveneens zien. Maar begrijp dat zien in hoge mate de betekenis heeft van voorzien. Dat wil zeggen van verzorgen. Ergens aandacht aangeven. Dat is wat dokters doen met patiënten. Die zien patiënten, let maar op. Dat is hun jargon. Zij zien patiënten. Ja, ze verzorgen ze, dat is het. En Jeruzalem, ik heb ook de indruk dat deze woorden zien, die gebruikt worden bij herhaling, dat die iets van doen hebben met een van de andere namen die verbonden is aan Jeruzalem. Dat is Moria. Want Moria wordt vertaald met de Heere zal voorzien. Uitgebreid in de Bijbel. Ik ga niet uitleggen hoe dat zit. Maar inderdaad, het is een variant op het woord zin. En dan wordt het opgevat als voorzien. In de zin van het nodige verschaffen. Dat is ook zin namelijk. En hier kennelijk ook zorgen voor. Gij zult zien naar de wapenen in het huis des wouds. Want die hebben ze nodig voor de strijd. Gij lieden zult zien, vertaald met bezien, de reten der stad Davids. De scheuren in de muur. De reten in de muur. In de stad. Term wordt later gebruikt door, wat was het, Amos. Hoofdstuk 9 en Handelingen 15. Want de Heer zou de vervallen hut van David weder oprichten en haar reten vertuinen. Ik vind het mooi hoor. Haar reten vertuinen. Dat wil zeggen, weer dichtmaken. Ja. Gij die er zult bezien, de reten der stad Davids, omdat zij velen zijn. De stad was verwaarloosd. De verdedigingswerken waren verwaarloosd. En gij zult de wateren des ondersten vijvers vergaderen. Het is wat ingewikkeld, maar als je de locatie, als je weet hoe het was, dan begrijp je hoe het hier beschreven wordt. Men zou zorg dragen om het water dat de stad heeft, daadwerkelijk te beschermen en binnen de stad te houden, zodat men het niet kwijtraakt en de vijand daar gebruik van maakt. Want water moet je hebben, anders kun je geen stad hebben. Dan kun je daar niet leven. Vandaar dat de Bijbel bij gelegenheid spreekt over die vijvers en de waterleiding van de stad. Maar goed. Gij zult de wateren des onderste vijvers vergaderen. Gij zult ook de huizen van Jeruzalem tellen. Als u mij vraagt, is dat Siloam trouwens, hoor, die onderste vijver. Kan moeilijk anders. Ja. Gij zult ook de huizen van Jeruzalem tellen. Dat wil zeggen, één voor één beschouwen. En gij zult huizen afbreken om de muren te bevestigen. Dat wil zeggen, om de muren vast te maken. Om de muren te versterken, dus. Dat wil zeggen, men doet er van alles aan. Men breekt zelfs de eigen onderkomens, eigen huizen af, omdat men de stenen wil gebruiken om de muur van de stad te versterken tegen de vijand. Ook zult gij een gracht maken tussen beide de muren, voor de wateren des oude vijvers. Wat het precies betekent weten we niet, maar wat het algemeen betekent weten we wel. Men versterkt de verdedigingswerken van de stad. Men doet er van alles aan, men wordt ineens inventief. Wat kunnen we nog doen om de stad veilig te stellen tegen de vijand?
En Waterloo niet.
Maar er staat meteen... Ja, en Waterloo niet natuurlijk, ja. Maar er staat meteen achter... Maar gij zult niet opwaarts zien. Men zal zien naar dit, men zal zien naar zus en zo. Maar men zal niet opwaarts zien naar of op dien die zulks gedaan heeft. Nog aanmerken dien die van verre tijden geformeerd heeft. Of gewoon die geformeerd heeft. Dat wil zeggen, men vertrouwt wel op de eigen inbreng. Men is inventief met de eigen munitie en de eigen verdedigingswerken enzovoort. Maar het had verstandiger geweest om dan toch in de eerste plaats te zien op God zelf. Want daar komt dit vandaan. Hè? Nou ja, men heeft de Heer losgelaten. En de andere kant is dat de Heer zelf die legers laat komen. Want zo wordt het toch elders beschreven. En het belangrijkste wat men had moeten doen... is niet naar de munitieopslagplaats gaan... maar naar de Heer gaan of naar de tempel... en de Heer aanroepen. Zich bekeren tot de Heer.
Zien op de slang in de woestijn.
Ja, zien op de slang in de woestijn. En zich keren tot dien die het slaat... heet het ook bij gelegenheid. Jazeker. Maar men ziet niet omhoog... naar de verheerlijkte Christus... maar nou plaats ik hem meteen in... Nieuwtestamentische tijd, uiteraard. Hè? En te dien dagen zal de Heere, de Heer der Heerscharen, roepen tot geween en tot rouwklagen en tot kaalheid en tot omgording des zaks. U weet wel, het zakkenlopen waar ik altijd nog steeds mijn frustraties van heb. De rouw dus. Hè? Komt nog goed, broeder. Dat is een trauma dat ik als kind heb opgelopen, ja. Maar het gaat over de rouw hier uiteraard. Hè. De Heer zal oproepen tot rouw. Maar in plaats van dat men komt tot rouw en tot bekering... staat er, maar ziet, er is vreugde en blijdschap met runderen te doden... en schapen te kelen, vlees te eten en wijn te drinken. Het wordt niet netjes gezegd en dat komt in de vertaling... tamelijk goed mee. Hè? Ik bedoel, er is op zich niks mee mis, maar dat deze dingen gebeuren onder dit soort omstandigheden, dat is wel erg naïef, om niet te zeggen goddeloos. En dus heet het vreugde en blijdschap met runderen te doden en schapen te kelen, vlees te eten dus, en wijn te drinken en te zeggen, laat ons eten en drinken, want morgen zullen wij sterven.
Lekker chillen.
Is dat chillen?
Ja,
dat is dat. Ja. Oké. Ik zal proberen te onthouden. Maar de Heere der Heerscharen heeft zich voor mijn oren geopenbaard, zeggende, en dit zijn de woorden van Jesaja. De Heer heeft gezegd, indien jullie deze ongerechtigheid verzoend wordt totdat gij sterft. Zegt de Heere der Heerscharen. Dat betekent dus, het zal niet gebeuren, tenzij dan... dat men tot bekering komt en de Heer aanroept. Dat is de betekenis van het woord indien. Het is een lastig woord gebleken voor de vertalers, niet alleen hier, maar op nogal wat andere plaatsen. Maar het heeft de betekenis van slechts voorwaardelijk, slechts als er aan een voorwaarde voldaan wordt, op mijn conditie, zegt de Heer, dan zal ik inderdaad deze ongerechtigheid verzoenen. Maar dat is die van ongeloof. Het is hetzelfde indien als... de Heer heeft gezegd... indien zij mijn rust zullen ingaan. En dan vertalen ze het maar met... nooit zullen ze mijn rust ingaan. Maar dat is niet wat er gezegd was. Het is gezegd... alleen op voorwaarde van. Alleen onder mijn condities. Dan zal men ingaan. En hier vind je hetzelfde. Indien jullie deze ongerechtigheid verzoend wordt... totdat gij sterft... Met andere woorden, is er niks anders gebeurd. Zal het niet verzoend worden en gij zult sterven. Daar leidt het toe. Zegt de Heere der Heerscharen. Ik heb u al vaker gezegd, geloof ik, de term Heere der Heerscharen is altijd op te vatten als een bedreiging. Want die wordt gebruikt in de Bijbel in de richting van Israël. Maar de uitdrukking betekent dat de Heer niet maar de God is van Israël, maar der heerscharen. Dat wil zeggen, ook van de overige volkeren. En het dreigement dat erin opgesloten ligt, is dat de Heer die overige volken, die ook van hem zijn, gebruikt om Israël, nou ja, te oordelen, te tuchtigen, of hoe men het mag. Let u maar eens op als u de term tegenkomt. Het staat altijd in relatie tot de heidenen. De Heer die een relatie onderhoudt, op wat voor wijze dan ook, met de heidense volkeren. Dat is soms negatief, soms ook positief. Indien de Heere Sebaot, de Heer der Heerscharen, uit Romeinen 9 nog, ons geen overblijfsel gelaten had, wij zouden als Sodom en Gomorra geworden zijn. De Heere Sebaot, die God die ook met de heidenen een plan uitwerkt. Ja. En dat het een en ander niet maar slaat op gebeurtenissen uit het verleden, maar dat het profetisch is voor wat nog steeds toekomst is, dat blijkt in elk geval, wat mij betreft althans, blijkt dat in elk geval uit wat nu nog volgt. Want dat lijkt ineens een heel vreemd schriftgedeelte. Omdat we, nou ja, wij kennen die Sebna niet eens die daar genoemd wordt. En die Eliakim. Men is zo vriendelijk geweest om die namen ook in de kop op te nemen, boven deze pericoop. We komen die namen wel ergens tegen, maar daar hebben we niks aan. Want het blijft gewoon zo dat we van doen hebben met een schrijver of een hofmeester, maar met een paar ambtenaren. Dus misschien waarschijnlijk erg hoge ambtenaren aan het hof in Jeruzalem. Maar meer weten we van die lui niet. Niettemin worden ze hier ten tonele gevoerd, nogal grof. En ik zeg het maar op voorhand, want dan zijn we er ook het snelste mee klaar. Dat is zo omdat ze fungeren als voorbeelden. Als prototypen, voorbeelden, prototypen, als beelden. Van, laten we zeggen, gemakshalve Christus en Antichrist. Of Christus en de duivel, of hoe je dat maar zegt. Want wat er besproken wordt, nou ja, staat er boven, dus het is makkelijk. Bedreiging van Sebna, die wordt verwijderd uit zijn ambt. Sebna en verhoging van Eliakim. Want Eliakim komt in de plaats van Sebna. Het is zoiets als Mordechai en Haman uit de geschiedenis van Esther. Dat heeft in principe dezelfde strekking. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, ga heen en ga in tot die schatmeester, tot Sebna, want zo heet de schatmeester. Daarna heet hij ook de hofmeester. En tot hem zou wat gezegd worden. Sebna betekent zoveel als de groeiende. Degene die steeds groter wordt. Men vertaalt hem met groeiend of opgroeiend. Wat hetzelfde is. En schatmeester of hofmeester. Het zijn in Nederlands allebei woorden ter aanduiding van de gezaghebber, hoe heet zoiets, de beheerder van het paleis. De hofmeier, kent u dat woord nog? Hofmeier. Die werden op een gegeven moment zo machtig, die hofmeiers, dat de koning uiteindelijk nog maar een marionet was, want de dienst werd uitgemaakt door de hofmeier. En uiteindelijk werden die ook officieel koningen. We hebben het over de, hoe heet het ook alweer, ik ben het weer even kwijt, over Clovis, hoe heet het, die lui, die familie. En daarna van de Karolingers, Karel Martel was een hofmeier, enzovoorts. Maar zijn opvolgers namen de troon over. En de voorgaande machthebbers werden aan de kant geschoven, zo ging dat. De hofmeijers, als je niet oppast, dan nemen die lui de ballentent over. Nee, dat is vaak zo. Dat komt in de geschiedenis vaker voor. Dat in werkelijkheid iemand achter de koning de dienst uitmaakt. En soms valt ze iemand omhoog of pleegt de staatsgreep of wat dan ook maar. En dat is waar het hier over gaat. Hè? Want die Sebna blijkt een heel machtig man te zijn. Schatmeester, hofmeester, de beheerder van het paleis, de rentmeester, of hoe je zo iemand maar noemt. En dan een toezichthouder, want het woord schatmeester is eigenlijk een woord voor aandacht geven aan. Toezichthouder, voor mijn part. En hofmeester is letterlijk degene die over het huis is. Dat wil zeggen degene die over de familie is en die de zaak controleert. En tot hem wordt gezegd, wat hebt gij hier of wien hebt gij hier? Wat of wie hebt gij hier? Dat u hier een graf uitgehouwen hebt. Als die zijn graf in de hoogte uithoudt, die een woning voor zich op een rotssteen laat aftekenen. Dit is... is die waarschijnlijk aan doen, die Sebna. Bent u daar wel eens geweest in Jeruzalem? Je hebt daar... net ten zuiden van Jeruzalem... met het Kedrondal, dat loopt daar door. En daar is een dal. Meestal als toeristen word je er wel langs gereden met een bus. Dan heb je een bergwand met, en daar zijn allemaal graven. Voor een... ze wijzen er ook het ding van Absalon aan, wat het niet is, maar het doet er niet toe. En ook wat graven in de stijl van Petra, maar dan veel kleiner, uitgehakt in de bergwand. En die graven, die doorstaan de tand destijds. Als je nou echt een wat duurzaam grafmonument, duurzaam is toch een mooi woord, een duurzaam grafmonument wil hebben, dan moet je dat zo doen. Nou ja, en deze Sebna had dat voor zichzelf geregeld. Op een of andere wijze vinden die lui zichzelf zo belangrijk en zo groot dat ze nog dominant aanwezig willen blijven na hun dood met een grafmonument dat voor iedereen te zien is. Hoogst tegen de bergwand. Daar was je mee bezig, dan moet je natuurlijk eerst aftekenen en dan uithakken met zo'n beiteltje. Nou ja, met de guts.
Pneumatisch
hamer, ja. Toe maar. Wat heb je hier? Wat verbeeld je je wel? Zie, de Heere zal u wegwerpen. Met een mannelijke wegwerping. Die zal hem doortastend wegwerken. Wegwerpen. En hij zal u ganselijk overdekken. Dat wil zeggen, begraven. En niet met een graf dat in zicht blijft, maar helemaal... in de bodem. Hij zal u gewisselijk voortrollen, gelijk men een bal rolt, in een land wijd van begrip. Begrip vind ik een mooi woord, hoor. Dat geeft me de gelegenheid het uit te leggen. Begrip heeft met grijpen te maken. Met vatten, bevatten. En begrip is bevattingsvermogen. En een wijd land is dus een land waar veel in kan. Het land kan veel grijpen. Het is een heel groot land. Onverzadigbaar groot. Het raakt nooit overbevolkt. Zo groot is dat land. En dan weet u wel wat het is, toch? De dood.
Ja.
Zal je gedacht zijn wat daar allemaal in kan? Ja. Wijd van begrip. Ja. Er staat ook gewoon, al daar zult gij sterven. En al daar zullen uw heerlijke wagenen zijn, o gij schandvlek van het huis uw zeren. We hebben geen flauw idee wat de man uitgevreten heeft. Maar, hè? Dus historisch maakt het ons eigenlijk niet veel uit, maar het gaat om profetische betekenis ervan. Hè? Het is kennelijk iemand die belangrijk is. Maar die niet te vertrouwen is. De Heer zegt, ik zal u afstoten van uw staat en van uw stand zal hij u verstoren, van zijn positie verdrijven. Het slaat op de antichrist uiteindelijk. Hè? Ja. En het zal te dien dagen geschieden dat ik mijn knecht Eliakim, de zoon van Hilkia, roepen zal. Natuurlijk ook een historische persoon in die dagen. Eliakim wordt vertaald, ja, op twee manieren. Maar het komt toch op hetzelfde neer. Het is God bevestigd. Eventueel God verhoogd. En eigenlijk moet je ze bij elkaar optellen, want de term staat voor hoog bevestigen. Vastmaken, maar hoog vastmaken. Dat is dat Kum of Kim. Want El is God en Kum, dat is dan ergens hoog bevestigen. En Eliakim wordt dus geacht door God vastgesteld te zijn, dan wel verhoogd te zijn. Waar dat op slaat, dat lijkt me niet nodig uit te leggen, toch? Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en zijn troon vastgesteld. Ik heb een koning gesteld. Ja, dat soort dingen meer. En een positie gegeven, aangesteld, en hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. Kortom, hij is een type van Christus uiteraard. Waarmee vanzelfsprekend diegene die verdwijnen moet, die Sepna, dus als antichrist zou kunnen worden aangeduid. Maar natuurlijk, het is niet helemaal goed te benoemen en dat komt gewoon omdat het een algemeen verschijnsel is. Hè? Het is het verschijnsel van Hebreeën 10. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En wat het dan is. Nou, het oude verbond moet verdwijnen, het nieuwe komt ervoor in de plaats. Het oude is een bediening des doods en een vloek. Komt het nieuwe voor in de plaats. Saul moet dus verdwijnen en David komt ervoor in de plaats, dat is hetzelfde. En het is de tegenwoordige eeuw die plaats moet maken voor de toekomende eeuw. En dus de duivel die plaats moet maken voor Christus. Dan wordt de antichrist die plaats moet maken voor de Christus. En wat het maar is allemaal. Dat is waar het over gaat. Hè? Het oude gaat voorbij, wordt geoordeeld, wordt vernietigd. En het nieuwe zou komen. Dat is het. Het zal te dien dagen geschieden dat ik mijn knecht Eliakim, vers 20, de zoon van Hilkia, roepen zal. De verhoogde Hilkia wordt vertaald met mijn deel is Jehovah. Jehovah is mijn deel, de Heer is mijn deel. En mijn knecht, ja hoor eens, de term mijn knecht is een messiaanse titel. De Messias heet zo. Mijn knecht. Dit is mijn knecht. In wie ik mijn welbehagen heb, die ik ondersteun. Eventueel de knecht des Heren, de leidende knecht des Heren. En hier heet het dat ik mijn knecht, door God verhoogd en vastgesteld, Eliakim, de zoon van Hilkia, mijn deel is Jehovah, roepen zal. En ik zal hem met uw rok bekleden. Dat wil zeggen, Eliakim krijgt de rok aan, heet dat, het kleed, de mantel, van Sepna. Maar u begrijpt dat het zijn uniform is, dan wel zijn ambtskleding. Het gaat erom dat Eliakim de positie van Sepna overneemt. Dat is wat het
wapen,
is.
De wapen erop.
Ja, het is in die positie komt hij terecht. Met eer en eerlijkheid gekroond, maar dat had ook bekleed kunnen zijn. En daar gaat het om. Het is de wisseling van de wacht. En ik zal hem met uw gordel sterken. En uw heerschappij, die van Sepna, zal ik in zijn hand, die van Eliakim, geven. En hij zal de inwoneren te Jeruzalem en de huizen van Juda tot vader zijn. Het oude verdwijnt, het nieuwe verschijnt. Je kan er ook nog Jodendom en Christendom in willen lezen, hoor. Dat mag niet al te moeilijk zijn. Het is hetzelfde als wet en genade, beslotverrekening. Het oude vervangen door het nieuwe. En vers 22 is helemaal makkelijk. Want er staat, ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Iemand zei, dan moet het wel een hele grote sleutel zijn. En dan zeg ik, ik zou het wel denken. De sleutel van het huis van David. Dat is officieel natuurlijk de sleutel van het paleis. Maar het is veel meer dan dat. Hè. Het is het beheer daarvan. Weet u nog wat de Heer zei? Ik heb de sleutel van de hel en de dood. Ik heb er de controle over, ik heb er de macht over. De sleutel is de macht. Vraag dat maar aan de paus. Die bedoel ik, ja, Petrus met de sleutel. Het is de macht. Het zijn de rechten. Zo weer carnaval, dus dan moet weer de sleutel van de stad. Je weet niet wat ze daarmee op slot willen draaien, maar de sleutel van de stad overgedragen worden aan de prins voor de gelegenheid. Ik zal de sleutel van het huis van David, van het koninkrijk dus, eigenlijk het Davidische huis, op zijn schouder leggen. Maar als we het nou toch hebben over zijn schouder, wat was er ook alweer op zijn schouder? De heerschappij is op zijn schouder. Jesaja, was dat 6 nog? 9. 9. Nou ja, daar ergens. Hebben we al besproken. En het is al kerstfeest geweest trouwens, inmiddels. Ja. Kortom, het gaat over Christus zelf. En de verantwoordelijkheid die hij draagt, want daar is de schouder een uitbeelding van. Enzovoorts. Dan hebben we hebben trouwens in het Nieuwe Testament letterlijk de sleutel Davids in Openbaring 3, vers 7. Dit zegt de heilige, de waarachtige die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit en sluit en niemand opent. Dat is Christus, uiteraard. En in Matthäus 16 was het met Petrus. De sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Zo heet dat. Ja. En dan had je ook nog de sleutel der kennis. Gij hebt de sleutel der kennis weggenomen. Gij zelf zijt niet ingegaan en die ingingen hebt gij verhinderd. Zegt de Heer tegen de Farizeeën in zijn dagen, de vertegenwoordigers van het Jodendom. Vandaar dat ik net zei, je zou onder de Septna ook kunnen begrijpen het Jodendom. Wel religieus, maar ongelovig. Wel in de leidinggevende positie, maar het brengt het volk niet tot de Heer. Ze hebben de sleutels weggedaan, dan wel niet gebruikt. En dan heb je natuurlijk ook nog de... Oh, dat was Openbaring 1, ja. Openbaring 1. Ik heb de sleutels der hel en des doods. En dan ook nog de sleutels van de put des afgronds. Dat is ook openbaring. Maar het gaat over de machtsuitoefening uiteraard. Hè. Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. En hij zal open doen en niemand zal sluiten. Dat is letterlijk de term die van toepassing gebracht wordt op de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. In openbaring 3 vers 7. Dus je kan het niet missen. Eliakim is een type van Christus. En hij zal sluiten en niemand zal open doen. En ik zal hem, Eliakim, als een nagel, wij noemen ze iets een spijker. Dat is jammer eigenlijk, maar goed. Ik zal hem als een nagel inslaan in een vaste plaats. En hij zal wezen tot een stoel der eer voor het huis zijns vaders. Misschien moet ik nou uitleggen dat je vroeger je huisraad niet in een kast opborg of zo. In het aanrechtkastje of wat dan ook. Maar je gebruikte het, dus stond op de grond. En als het niet gebruikt en weg moest werken, dan hing je het aan de weer. That's it. Van oudsher. En dat doe je dus met je kleding, die hang je aan de muur. Dat doe je met je klok, en dan tikt het ook nog als het aan de muur hangt. Wacht. Ja, hangt aan de muur en het tikt. Ja, rood bosje. Maar, toch. Maar in dit geval een nagel en de sleutel wordt eraan gehangen. Dat wil zeggen op een vaste plek. Daar hoort hij en daar verdwijnt hij ook niet meer. Dus op een hoge plek staat een nagel inslaan in een vaste plaats. En inderdaad hoog, maar dat is precies de betekenis van de naam Eliakim. Dat heb ik u net uitgelegd. Vastgemaakt en verhoogd. En van hem staat, ik zal hem als een nagel inslaan in een vaste plaats. En hij zal wezen tot een stoel. Want een stoel is eigenlijk het Nederlandse, min of meer Nederlandse stellage. Dus een ding om iets op te hangen. Of om iets op te zetten, dan heet het ook nog een stoel. Dat is de echte betekenis van het woord, ook in het Nederlands.
Klok
en een
stoel.
Huh? Ja, klokkenstoel, broeder. Ja, en een stoeltjesklok. Heb je ook trouwens. Toch maar weer.
Zit de klok op.
Maar de stoel, ja precies, de stoel is de stellage waarin wat hangt. In Friesland staan nogal wat van die klokkenstoelen. Daar zit de klok niet op, maar daar hangt die onder. En een stoeltjesklok is een klok op een stellage. Die staat op een stoel, ja. Precies, want op een stoel kan je ook staan. Dus, bijvoorbeeld op een preekstoel. Ja. Nou, enzovoorts. Een stellage, een ding, een ter ondersteuning. Hij zal wezen tot een stoel der eer, een eervolle plaats dus, voor het huis zijns vaders. Het huis van Eliakim, maar het is uiteraard Christus en zijn huis. Of dat het Davidische huis is, dat kan. Het kan ook heel de gemeente zijn natuurlijk, want wij zijn zijn huis. En wij zijn geroepen, gemaakt tot koningen en priesters, dat is ook Openbaring 1 trouwens, waar het staat. Vers 9 geloof ik. Dat kan dus ook nog. Een eervolle stoel waaraan heel het koninkrijk wordt opgehangen, om zo te zeggen. Een stoel die heel het koninkrijk draagt. Maar ja, dat is ook een type van Christus. En men zal aan hem hangen, implicerend een hoge plaats dus, inderdaad. Men zal aan hem hangen alle heerlijkheid van het huis zijns vaders, der uitspruitelingen en der afkomelingen, alle kleine vaten, want huisraad heet vaten. Daarom vertalen we het ook wel met gereedschappen, maar een vat is gewoon een gereedschap. Alle kleine vaten, van de vaten der bekers af, zelfs tot de vaten der flessen, of hoe je dat maar vertalen moet, allemaal. Het punt is dat het allemaal aan die ene spijker komt te hangen, om zo te zeggen.
In Ezekiel 15:3 staat van pin.
Een pin, ja, dat kan, ja, zoiets, maar hoe noem je het, hè? Oud-Nederlands heet zo'n ding een nagel. Dat is zo'n ding dat je met een hamer inslaat.
In een kist is dat
vaak
nog zo. Nagel aan je doodskist.
Aan je doodskist is de nagel, ja. Ja. In die vaste uitdrukkingen blijft dat woord bewaard. Ja. Maar goed. Te dingdagen, spreekt de Heer der Heerscharen, zal die nagel die aan een vaste plaats gestoken was, weggenomen worden. Men maakt wat moeilijkheden over het vers, maar het gaat uiteraard gewoon over Sebna, hè. Die zal worden weggenomen en vervangen worden door Eliakim. Dus die nagel die aan een vaste plaats gestoken was, die zal weggenomen worden en hij zal afgehouden worden en hij zal vallen. En de last die daaraan is, zal afgesneden worden. Dat wil zeggen, die nagel en alles wat eraan hangt, wordt weggenomen. En in plaats daarvan komt een andere nagel, een andere spijker aan de muur. Namelijk Eliakim en de hele huisraad wordt daaraan gehangen, beginnend met de sleutel van het huis van David. Het spreekt gewoon over de vervanging van het rijk van de tegenstander door het rijk van Christus. En dat is hier aan de orde in deze hoofdstuk. Dit moet uiteraard nog gebeuren, het zal in de praktijk gebeuren pas in de wederkomst van Christus. Maar bevestig maar weer eens dat al deze profetieën, hoezeer ze dan ook in het verleden toepassing gehad hebben, in feite spreken over wat nog steeds toekomst is. Het moet allemaal nog gebeuren en het staat voor de deur eigenlijk, hè. Nou, we zullen het hier weer bij laten, want het is weer de hoogste tijd voor vanavond. Ja. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor dat profetisch woord. dat ons uitzicht geeft op die dingen die u beloofd hebt, die u hebt aangekondigd voor de toekomst. En we danken u dat we over alle aardse omstandigheden heen, hoe bedreigend wellicht ook, dat we daaroverheen mogen uitzien naar die heerlijkheid die u beloofd hebt en die vast ligt in de personen en het werk van ons Heiland zelf. Wij danken u daarom dat wij als uw kinderen door het leven mogen gaan in de wetenschap dat eenmaal die tijd aanbreekt dat u ook ons tot zonen zult stellen en deelgenoot maakt van uw heerlijkheid, ook onze lichamen zult veranderen en gelijkvormig zult maken aan uw heerlijk lichaam, opdat we daadwerkelijk erfgenamen zouden zijn van God en mede-erfgenamen met Christus. We danken u daarom dat we daarna mogen uitzien. Mogen weten dat binnen afzienbare tijd alsnog uw heerlijkheid zal geopenbaard worden en uw licht zal schijnen in deze steeds duister wordende wereld. En daarom dragen we onszelf aan u op, Vader, en wij vragen u maar één ding. Wees u ons nabij en bewaart u ons voor de boze, opdat uw naam in onze levens mag worden groot gemaakt voor altijd. Amen.